Interne Keuken.
Radio 1.
Lex Hoefsloot zit bij ons aan de tafel. Dag Lex. En die is een probleem aan het oplossen.
Ga je weer de wereld verbeteren? Ja.
Nee, Lex Hoefsloot gaat dat doen. We zitten met een petroleumverslaving. Mm-hmm. Een oplossing daarvoor zijn elektrische auto's. Ik ga nu niet zeggen dat die heel de petroleumproblematiek gaat oplossen, maar het is gewoon belangrijk.
Er liggen hun eigen problemen mee, maar
ja.
Goed.
Maar de laatste tijd worden er nogal wat mitsen en maren gezet bij die elektrische auto's, want die moeten opgeladen worden. Daar heb je een laadpaal voor nodig. Ik heb geen elektrische auto, dus ik weet niet hoe permanent het probleem is, maar er schijnen veel te weinig laadpalen te zijn en vooral snelle laadpalen. De Europese Unie heeft daar zelfs alarm over geslagen. Lex Hoefsloot, je hebt een oplossing, hè?
Ja, zeker.
Je hebt een elektrische auto bedacht die geen laadpaal nodig heeft.
Ja, en ik niet alleen natuurlijk met een team.
Ja, dat is waar.
Dit 10 jaar geleden ongeveer, in 2013, 2012 begonnen met zonneauto's.
Ja, zonneauto's zijn auto's...
Die opgeladen worden met zonne-energie. Het is belangrijk om te zeggen dat het niet direct rijden is op, maar het is opladen door.
Ja, daar ga ik straks kritische vragen over stellen. Maar eerst een beetje jouw geschiedenis. Je hebt gestudeerd in Nederland, in Eindhoven, aan de Technische Universiteit. Ik weet niet hoe de studierichting precies heet.
Werktuigbouwkunde.
Zeg het nog eens.
Werktuigbouwkunde.
Ja. En op een bepaald moment beslis jij om de studie stop te zetten, of te onderbreken, want je hebt wel je diploma gehaald, om met iets heel anders bezig te zijn.
Ja, vooral ook omdat je het behoefte hebt. Ik heb altijd al, sinds dat ik... Misschien mijn generatie kan een beetje. Dus wij groeiden op met het beeld van klimaatverandering. Dus we waren denk ik 10, 12 allemaal toen we hoorden van klimaatverandering. En op die leeftijd komt het natuurlijk wel hard binnen. Het is als de wereld niet zo stabiel is dan dat je daarvoor denkt. En je hoort ineens dat het over 50 jaar wel heel anders zou kunnen zijn. Of 100 jaar heel anders. Dan komt het wel binnen.
Ja.
En dan ga je er wel naar... Het is niet dat je elke dag opstaat met het idee van er gaat er iets aan doen. Maar het is wel een beeld dat blijft plakken. En als je dan je studie gaat kiezen, dan kies je natuurlijk wel een richting... Dat je denkt van, hey, in de toekomst kan ik op die manier kan ik iets aan doen.
Mm-hmm.
En dus met die gedachte in de achterhoofd zijn natuurlijk meer studenten die dat hebben. Ik deed mee aan een soort van verbredend programma binnen de universiteit met alle andere studies. En op een gegeven moment met een club mensen daar besef van, hey, hier in de regio, en dat is de bredere regio, dus niet alleen Nederland, heb je in feite alles in huis om een nieuw type auto te bouwen. Dus die niet alleen elektrisch is, maar ook eens een keer met zonne-energie rijdt.
Ja.
Ja, dus zo is het gestart. Met die wedstrijden in Australië meegedaan. Ik geef jullie ervan op de hoogte zijn, maar in Australië heb je een wedstrijd, de World Solar Challenge.
Ja, zeker zijn we er op de hoogte. En de Nederlanders winnen altijd.
Ja,
ik weet niet of dat zo is, maar in het
op deel... 2 jaar terug. Toen hebben de Belgen gewonnen. Dus
En welke universiteit doe ik nu onrecht aan? Is dat de Universiteit van Gent? Hebben jullie gewonnen?
Nee. Het is Leuven.
Ah, was het
Leuven? Kijk.
Ja, maar toch heel, heel vaak Nederlandse teams die...
Ja, zeker. En dat is zeker ook een inspiratie geweest, denk ik. We zijn allemaal ook opgegroeid met die zonneauto's. Die hadden we allemaal als bureaublad op onze computer staan. Dus dat is iets waar we van droomden.
Maar wacht, dat beeld... Op je computer dan. Dat is een hele, hele grote platte auto. Een en al zonnepaneel, waar toevallig dan wielen onder zitten. En dan zo'n mannetje komt in het midden uitpiepen. Een soort lichtfiets, maar dan nog 1000 keer onhandiger wegens veel te groot.
Ja.
Daar kan je toch niet gewoon de baan mee.
Daar wil jij je kinderen niet mee naar school brengen.
Nee, dus wat we in 2012 gedaan hebben is... eigenlijk het rekensommetje gemaakt op de achterkant van een bierveeltje. Dus die auto's in Australië, die rijden natuurlijk... Die rijden echt snel, hè? 110, 130 km per uur op zonne-energie. Puur op zonne-energie. Okay. En dan 800 km per dag. Nou, wat wij met onze auto's doen, dat is een fractie daarvan. En ook niet op die snelheden. Dus dat betekent dat als je anders ernaar gaat kijken naar hoeveel energie vang je op gedurende een dag. Waarmee je dan die gemiddeld 40, 50 km moet rijden. Als je dat sommetje maakt, dan kan het ineens wel uit. Dan klopt het wel. Zelfs met de zonne-energie die we hier in Noord-Europa opvangen.
Dan kan je een auto aandrijven waar Sven zijn kinderen mee naar school kan brengen.
Ja, zeker. Ja.
Met een persoonauto.
Dus minder zonnepaneel. Minder uitgespreid.
En vooral minder plat. Dat is meer praktisch. Dus dit jaar komen we op de markt in onze eerste auto. En dat is een 5-persoons auto met meer bagageruimte dan een gemiddelde andere auto.
Ja.
En die in feite in geen manier onder doet voor de auto die je kent. En daar op die, dus de het grootste verschil dat wij maken, de verandering die we teweeg brengen, is eigenlijk twee dingen. Enerzijds Nou, dat zonnepaneel moet natuurlijk zo groot mogelijk zijn. Wel op het dak van de auto. Dus elk dakoppervlak dat je hebt, ook je motorkap, gebruik je.
Ja.
Dus daarvoor hebben we zonnepanelen moeten ontwikkelen die heel erg krom kunnen maken. Dus dan kun je alle oppervlakken van de auto benutten.
Nou, is dat niet vanzelfsprekend dat je een zonnepaneel...
Nee, ja, je kunt je voorstellen als je een stukje papier pakt of stuk papier en je probeert het om een bal heen te dan verfrommelt het.
Uiteraard.
Dus als je dingen dus in één richting krommen kan met papier ook, maar in twee richtingen wordt het wel heel erg lastig.
Ja, ja, ja.
Dus dat,
dat was een uitdaging.
Ja, en dat hebben we moeten oplossen. En dus dat is één, de zonnepaneel zo groot mogelijk maken en zoveel mogelijk energie laten. Dus je moet de efficiëntste zonnecellen hebben die heel dicht bij elkaar aan het leggen. Je moet er ook voor zorgen dat schaduwen geen probleem zijn, et cetera. En dus heel veel betrouwbaar zijn, moet tegen hagel kunnen, moet tegen trilling, et cetera.
Ja, zo licht mogelijk.
Zo licht mogelijk ook zijn, ja. Het mag niet veel gewicht toevoegen.
Mochten ze lelijk zijn, want dat is altijd lelijk.
Nee. Ja.
Ze moeten mooi zijn.
Nou, dat is natuurlijk ook wel. Dus intern hebben we het ook altijd over dat je moet het niet over zonnepanelen hebben. Want als je over zonnepanelen spreekt...
Dan zie je die blokjes zo, hè?
Ja, dan zie je die grote...
Wafeltjes.
Dus we hebben het liever over over zonnecellen dan zonnepanelen.
Ah, ze zien er niet zo gewafeld uit.
Nee. Dus je kunt bijna niet... Het ziet eruit als een zwarte motorkap. Dus het ziet eruit als glas. Ja. Dus esthetica is superbelangrijk voor auto's.
Dus die zonnepanelen moeten groot en efficiënt zijn.
Ja.
Maar ik heb een beetje ingelezen. Dat is niet het punt waarop jullie de grootste winst hebben gemaakt.
Nee,
waar
precies.
Het grote verschil van jullie auto zit.
Ja, nee, dus het wel? De tweede is dat je dan met dat paneel... daar komt een gegeven hoeveelheid energie uit. Daar kun je niet zoveel aan doen. Dat hangt af van de zon natuurlijk.
Ja.
Zoveel mogelijk wilt rijden. En daarvoor moet je de auto zo efficiënt mogelijk maken. Dus het energieverbruik van de auto zo ver mogelijk reduceren. Dus in brandstofautotermen is dat je gaat van 1 op 20 naar 1 op 40, bij zo'n spreken.
Wat is dat? Van 1 op 20 naar 1 op
40? Ja, dus 1 liter op 20 kilometer naar 1 op 40 kilometer.
Efficiënter maken.
Ja. Dus gewoon minder energie laten verbruiken. En daarmee, dan kun je dus ineens veel meer met energie... die je in een batterijpakket hebt. Dus op hetzelfde batterijpakket kun je eens twee keer zover rijden.
Ja.
En
daar hebben jullie ontzettend hard op gewerkt. Ik begrijp eigenlijk niet. Dus jullie hebben die auto energiezuinig gemaakt, hè?
Ja.
Daar zat grote winst. Ik zou denken dat elke autoproducent daar intensief mee bezig is. Want dat geldt ook voor auto's die op benzine of op diesel rijden. Hoe minder luchtweerstand, want daar hebben jullie heel hard op gewerkt. Hoe beter. Hoe komt het dat jullie dat werk hebben moeten doen, dat al niet gebeurd was?
Ja, het is het besef, denk ik, dat ook bij steeds meer fabrikanten nu komt. Hè. Dus ook Mercedes heeft aangekondigd dat ze heel veel op efficiëntie gaan inzetten, dus op zuinigheid. Voor Mercedes zou je dat misschien niet meteen verwachten. Maar het komt omdat bij elektrische auto's efficiëntie onevenredig veel effect heeft. Dus het is namelijk hoe efficiënter de auto is, hoe kleiner het batterijpakket. En een batterijpakket is de helft of een derde van de kostprijs van een auto. Dus, kijk,
en van het gewicht wellicht ook.
Het gewicht ook, zeker. Dus om gewicht te reduceren. Elektrische auto's zijn nu natuurlijk nog zwaar. Maar een brandstoftank kost niks. Dus een brandstofauto efficiënter maken heeft wel in je portemonnee natuurlijk effect. Omdat je minder betaalt bij de pomp. Maar die batterijpakket is echt nog steeds een probleem. En je ziet dat batterijprijzen zijn gedaald, maar nu weer gestegen. Daar zijn we nog niet vanaf. Dus daarom wordt nu gegrepen naar een andere methode, namelijk efficiëntie, om die actieradius te vergroten.
En hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat zijn zo'n kleine trucjes die je gebruikt hebt om die auto zo aerodynamisch is het dan mogelijk te maken?
Ja, het begint wel met een wit vel papier. Dus een auto zijn nu niet bedacht vanuit het perspectief van efficiëntie. Dus de auto's die je nu op de weg ziet. Dus als je een auto efficiënt mogelijk kan maken, dan gaat het om eigenlijk gewoon puur fysica. Drie dingen. Je hebt het gewicht van de auto. Je hebt de luchtstroom van de auto. En uiteindelijk de efficiëntie van de aandrijflijn. Dus hoeveel energie komt vanuit het batterijpakket. En hoeveel wordt er daadwerkelijk omgezet in beweging.
Ja, hoe krijg je dat naar de wielen zonder dat er energie verloren gaat?
Ja, precies. Ja. Die drie factoren. En als je met een wit vel papier begint, dan besef je ineens van oké, dan moet je beginnen met een klein batterijpakket. En dan probeer je uit het kleine batterijpakket zoveel mogelijk kilometers te halen. En niet andersom, dus een groot batterijpakket. En dan kijken we.
Oké.
En dat opent heel veel mogelijkheden. Want als je een kleiner batterijpakket hebt, dan kun je de mensen voor het batterijpakket in de auto zetten. Daardoor wordt het is een beetje technisch verhaal, maar
het
frontaal oppervlak van de auto, dus hoe groot de auto van voor is heel bepalend hoeveel energie die verbruikt. En die kun je natuurlijk verkleinen als je mensen voor het batterijpakket kunt laten zitten in plaats van er bovenop.
Ja, er zit een ingenieur naast jou en die zit daar heel hard te knikken. Dus ik moet het aannemen, maar als jullie met z'n tweeën knikken, dan geloof ik.
En het zijn nog honderden, denk ik echt letterlijk honderden van dit soort verbanden.
Die wacht, moet dus als die batterij onder de zetel zit, waar ze nu vaak zit bij elektrische auto's, dan zit je hoger,
precies.
Dan vang je meer wind.
Ja, exact.
Dus je wil dichter tegen de weg.
Ja, precies. Leven. Nou, niet per se dichter tegen de weg, want dan is de instappen heel moeilijk. Moet je heel laag instappen, dat wil je niet.
Gedoe.
Ja, dus de auto moet relatief hoog de weg staan. Maar als de lucht er dan maar goed onderdoor kan stromen, is het ook oké.
Okay. Okay. Als je kijkt naar wielrenners, dan zitten die krom gebogen over het stuur, hè, zoals voorbeeld de Groot zingt, plat tegen het stuur. Ja, goed, om de frontale weerstand zo klein mogelijk te maken. En dat is wat hij vertelt.
Ja, ja. Ja.
Is de ideale vorm niet een druppel?
Ik dacht dat ook, ja.
Ja, is dat niet altijd beweerd?
Als Sven en ik een auto zouden moeten ontwerpen, zouden we een druppel vorm maken. Zo. Ja. Intuïtief.
Nou, maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel... ons doel is uiteindelijk om echt tot nul keer laden te komen. Dus dat mensen niet meer hoeven op te laden. Punt. Want dat lost twee van de grootste problemen op een elektrische auto. Namelijk niet alleen actieradius, maar ook laden. En dat zijn de twee dingen die op je verjaardag nog steeds waarschijnlijk vaak hoort. Of waarom mensen niet in een elektrische auto rijden. En ik had het net over het kleine batterijpakket. Dus een kleinere batterijpakket, dat maakt het ook mogelijk om goedkopere elektrische auto's te bouwen. Dus eigenlijk de drie grootste problemen rondom elektrische auto's kun je oplossen met de combinatie van super efficiënt zijn en een zonnepaneel op het dak.
Ik zal misschien een domme vraag stellen, maar ik ga het toch maar stellen. En ik ben een natuurkundige ingenieur, dus ik zou het moeten weten. Ik weet het niet. Waarom spreek je niet over de rolweerstand?
Ja, rolweerstand is zeker. Ja, zeker.
Heren, wat is rolweerstand? Voordat jullie onder elkaar...
De weerstand die gegenereerd wordt door het feit dat je banden het wegdek raken. En dat genereert een weerstand.
Ja, die vrij.
Dat is trouwens ook de reden waarom je geluid hoort. Hè? Een wagen die passeert, zelfs een elektrische wagen.
Ah, dus je moet nadenken over wat soort banden zet ik op die auto.
Ja, precies,
er zijn banden met meer of met minder rolweerstand.
Ja, dat denk ik wel.
Nee.
Of zou ik toch verwachten, vandaar de vraag.
Ja, zeker. En dat is ook er zit een positieve feedback loop. Dat is het ook mooi Nederlands. Dat je uiteindelijk dus hoe goed lichter de auto is, hoe minder het energieverbruik. Ja. Maar daardoor kun je ook weer een lichter, kleiner batterijpakket gaan gebruiken. Wat weer zorgt voor een lichtere auto. Dus op het moment dat je er heel bewust van bent dat er allerlei van die positieve feedback loops in zitten, dan kun je in het ontwerp heel bewust na gaan denken over oké, we willen niet een paar procent beter. We willen twee keer beter. Ja. Dus de Lightyear One gebruikt twee keer minder energie dan een andere auto.
Lex Hoefsloot, je bent vanmorgen van Eindhoven naar Antwerpen gereden.
Ja.
Niet met een elektrische, met een zonneauto. Ik denk dat ik weet waarom. Kijk eens naar buiten, het is een grijze, miezerige...
Misschien was je nog net hier geraakt, maar niet meer terug thuis.
Ja. Dat zit iedereen zich af te vragen natuurlijk. Ja. Hoe ver rijdt dat ding van Lex Hoefsloot?
Ja, nee, en dat is een hele logische vraag ook. Dus over het hele jaar heen haal je met het zonnebril, zelfs als je uitgaat van dat je regelmatig de auto in de schaduw zet, haal je ongeveer 8000 kilometer, 7000, 8000 kilometer per jaar op vanuit de zon.
Hier in de duistere lage landen?
Ja, in Nederland is
het. In Spanje geloof ik. Maar hier.
En België is denk ik iets beter dan Nederland.
Denk je?
Dus kijk eens buiten.
Ja. Maar dus dat betekent, een gemiddelde Nederlander rijdt 13.000 kilometer. Dus dat betekent dat je op 2/3 zit, nu al. Met de huidige staat van de techniek zit je al op 2/3 van de energie keer vanuit de zon halen.
Ja, gemiddeld over het hele jaar.
Ja.
Die zitten allemaal in de zomer, die kilometers. In de winter wil ik ook auto rijden vandaag.
Nee, dus wat ook belangrijk is om te zeggen is dat uiteindelijk... Dus ik had het over efficiëntie. Hè. Dus op een batterijpakket van 60 kWh, mag je meteen weer vergeten. Maar dat is ongeveer de helft van wat de allerbeste elektrische auto's hebben. De allergrootste, met de grootste actieradius. Maar we halen nog steeds dezelfde actieradius als die andere auto's. Dus dat betekent eigenlijk dat je met een kleine batterijpakket, ook al heb je geen zon, dan nog steeds een volwaardige, zelfs veel betere elektrische auto hebt, omdat je er verder mee kunt rijden. Dus de Lightyear One kan 700 kilometer rijden op pure batterijpakket.
Maar dan moet ik hem toch buiten laten staan, aan de zonkant van de straat en niet in mijn garage of in een ondergrond.
Nee, ja, goed punt. Dus
in de realiteit
onze filosofie is, uiteindelijk zouden auto's met welke energiebron je dan ook hebt, opgeladen kunnen worden. Of het nou de zon is, of een normaal stopcontact, of een snellader. Dus uiteindelijk dat Lightyear One kan ook opgeladen worden met een snellader.
Ja.
Of een normaal stopcontact.
En dat kan ook wel. Als ik hem ondergronds parkeer, bij een laadpaal, kan ik hem nog altijd bijtanken.
Zeker. Wacht. Maar nu zou Steven...
Nou,
ja, maar wacht, nog even. Want Steven Pinker zou nu zeggen, ja, maar wacht. Het beginprobleem waren de laadpalen. En je doet een fantastische ontwikkeling van een auto. En op het einde zeg je, ik heb nog wel een laadpaal nodig.
Ja.
Dus het is fantastisch wat je maakt. Maar
nee, dus met de huidige staat van de techniek komen we tot ongeveer 1 keer per 2-3 weken laden in de winter. En als je iets verder de toekomst in gaat, dan kun je gewoon tot nul laden komen, zeker.
Ja. Karin de Voort, ik onderbrak je.
En Confucius zou zeggen, zelfs als je alle energie van de wereld hebt, je zit in de file.
Ja, juist.
Ja.
Hoe lost je dat op?
Ja,
dat
is misschien helaas. Niet dus waar we vanuit gegaan zijn, uiteindelijk moet je natuurlijk ergens beginnen. Dus we hebben gezegd, mobiliteit is een behoefte. Dus er is ook veel onderzoek naar gedaan. Hè, dat mensen een inherente behoefte hebben om ongeveer een uur per dag te reizen. Dus daar gaan we niet... we gaan ook auto's de wereld niet uit kunnen helpen. Want snelheid is belangrijk om op een plek te kunnen komen. Dus vanuit die startgedachte zijn we gestart. En we dachten, hoe gaan we dan dat ding, die auto, zo energie mogelijk...
Zo ziet hier eigenlijk hoe dat rationeel denken op basis is van irrationele keuzes.
Juist, ja, die vielen. Ja,
dat is echt een voorbeeld. Want moeten de mensen zo snel gaan als we hier nu gaan? Ja, in Amerika rijden ze trager. Kan het niet met het openbaar vervoer? Kunnen we niet eerder het openbaar vervoer aanpassen? Ik zeg niet dat dat moet, maar al deze super fantastische rationele uitvindingen steunen op irrationaliteit. Ik zeg dat niet kritisch, hè, maar is er altijd een deel van.
Ik ga nog even in. Hebben jullie een bewuste keuze gemaakt voor wagens en bijvoorbeeld niet voor bussen?
Ja, dus we hebben uitgebreid onderzoek gedaan voordat we gestart zijn. Naar alle mogelijke voertuigen en het toevoegen van zonne-energie aan die voertuigen. En dan zie je eigenlijk dat de voertuigen uiteindelijk die de mooiste balans hebben tussen hoeveel ze gebruikt worden per dag en hoeveel dakoppervlak ze hebben. Daar gaat het eigenlijk om. En bij bussen, de stadsbussen die in zonnige gebieden rijden, is het nog wel interessant. Maar de bussen die veel kilometers rijden elke dag in wat minder zonnige gebieden, is minder interessant.
Nog één lastig dingetje. 150.000 euro.
Oké, zoveel kost die. Dat kan je niet betalen.
Ja.
Dat kan niemand hier betalen, denk ik.
Nee, dat snap ik helemaal. Dus alle technologie in het begin is natuurlijk duur. Dus we hebben een manier gezocht om hoe kunnen we nou zo snel mogelijk die technologie in elk geval ontwikkelen. Zodat we daarna die volgende stap kunnen zetten. Dus het eerste product is er echt enerzijds om te bewijzen dat het kan. Dus super gaaf dat we dit jaar die auto's aan journalisten kunnen geven. En dat die kunnen gaan ervaren dat je een week kunt rijden en de week kunt eindigen met meer energie in het batterijpakket dan je begon zonder te laden. Maar de volgende stap is dan om dit natuurlijk veel betaalbaarder te maken. En inherent hoeft er niks duur te zijn aan de technologie. Het is alleen de kwestie van tijd en volumes.
Ik denk dat de eerste mahoniehouten loopfiets ook heel duur was.
En de volgende stap wordt dus echt om een auto van 30.000 euro te gaan ontwikkelen. Vanaf 30.000 euro met veel actieradius, dus 600-700 kilometer.
De Lightyear One, volgend jaar zou je er een paar exemplaren van kunnen tegenkomen op de Europese...
Nou, dit jaar is het zelfs.
Dit jaar. Lex Hoefsloot, gefeliciteerd ermee.
Dankjewel. Interne keuken.